In Handelingen 4 stonden Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. Dat wil zeggen de hoogste Joodse gezagsinstantie. Waar hen gezegd werd dat ze niet meer mochten spreken in de naam van Jezus. En waarna zij dan te melden hadden dat men nou eenmaal God meer moest gehoorzamen dan mensen. Maar ze zeiden, wij kunnen nou eenmaal niet zwijgen daarover. En zo is het maar net, dat hebben ze dus ook niet gedaan. En ze zijn daar inderdaad mee doorgegaan. Hoe het ook zij, er staat dat zij losgelaten werden, dat is vers 23... van Handelingen 4. En zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen. Dat wil zeggen tot eventueel andere apostelen. Dan wel de gelovigen. Voor zover die ergens verzameld waren. Het blijkt dat uit, ook uit de volgende hoofdstukken, dat op een of andere wijze die discipelen dan toch een soort domicilie hadden, een trefpunt of hoe dat maar heet, mag, een wijkgebouw of weet ik het. Misschien wel gewoon de opperzaal, hè? Dat weten wij niet. Dat was het hiervoor wel, maar daarna weten wij het niet. Maar ze zijn daar altijd bijeen, er zijn altijd mensen daar. Hier ook zo. Zij kwamen namelijk tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Als u mij vraagt, overpriesters zijn ouderlingen en ouderlingen zijn overpriesters binnen het Jodendom. En de overpriesters zijn die priesters die zitting hebben in de Joodse raad, dat wil zeggen in het Sanhedrin. Dat wil zeggen, het zijn de vertegenwoordigers van het volk als zodanig. Hoe dan ook. En dat weten we uit het voorgaande. En als deze dat hoorden, als de hunnen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk, het wordt bijna komisch, want dat weet u, ze waren eerst eendrachtelijk bijeen in Handelingen 2... Ze waren volhardende in de gemeenschap enzovoorts. En eerder daarvan in Handelingen 2 vers 1 zijn ze inderdaad eendrachtelijk bijeen. En nog verder daarvoor in Handelingen 1 vers 14. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende enzovoorts. Zodat het begrip eendracht wel erg nadrukkelijk vermeld wordt. De gemeente is namelijk één, hoe dan ook. En eendrachtelijk veronderstelt dat men gezamenlijk iets draagt, waarvan ik dan altijd zeg, dat is dus verantwoordelijkheid als men het samen draagt. En later in bijvoorbeeld Efeze 4 heet dat, dat men de waarheid draagt. Dan is het vertaald met de waarheid betrachtende enzovoorts. Maar hoe dan ook, de gemeente is één. Dat is van belang om te zeggen. En ik zei het in de tegenwoordige tijd. Dus niet, ja toen waren ze nog één en later kwam de verdeeldheid. Dat kan helemaal niet. De gemeente is namelijk één in Christus. En dat is het enige wat echt telt. En de rest moet je hier niks van aantrekken. Krijg je alleen maar problemen van. Dus, en dus zijn eendrachtelijk bijeen. Vanzelfsprekend. Het went. Als je het zo vaak leest. Zij hieven eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden. Zij gingen in gebed namelijk. En zij zeiden. Meervoud. Denk niet dat ze dat gezamenlijk hebben uitgesproken. Letterlijk. Dat maakt het wat lastig. Er zullen de best geweest zijn die aan publiek zijn voorgegaan hierin. Er staat niet eens Petrus of Johannes of iemand van de apostel of wat dan ook. Maar dan betekent het gewoon dat het met instemming van de aanwezigen uitgesproken werd. En dus daarmee namens de aanwezigen die kennelijk dan amen gezegd hebben, letterlijk of overdrachtelijk, op dat gebed wat hier uitgesproken wordt. Maar dit gebed zelf is van profetische aard, omdat in dat gebed bepaalde oudtestamentische profetieën verklaard worden van toepassing te zijn op de tijd die inmiddels is aangebroken. Dat is onze tegenwoordige tijd ook tegelijkertijd, dus vandaar dat ik het met nadruk ook zeg. Maar daar kom ik wel op. Er staat dat zij zeggen: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Dat is voor ons misschien een betrekkelijk vanzelfsprekende toevoeging. Maar als u enigszins bekend met de goden der heidenen, of althans degene die daar voor door moeten gaan, voor goden namelijk, volgens de heidenen, dan heb je de god van de zus en de god van de zo en de god van dit en de god van dat. En die hemel en aarde gemaakt heeft. Nee, ook bij de Grieken is dat niet zo. Dat heb je nog, gaat nog in verschillende fasen. Eerst heb je de rommel namelijk, de chaos enzovoort. En dan komt weer iemand anders. Die brengt dan kosmos en dan komt er weer iemand en die gooit het weer door elkaar. En dan hebben ze weer ruzie, meestal om een vrouw, want de goden zijn, niets menselijks is hen vreemd en dat soort dingen. Maar goed, doe maar. En wij kennen dat nog, omdat het is tot ons gekomen vanuit Egypte waarschijnlijk. Misschien verder terug, maar dat doet er nou niet toe. Maar vanuit Egypte is het geïmporteerd naar de Grieken. En vanuit de Grieken is het overgenomen door de Romeinen. En dan ben je alweer even verder. En van de Romeinen is het overgenomen door de Romeinse kerk. Door de Romeinse kerk. Die hebben bij gelegenheid de namen van die goden dan weer veranderd. Dat maakt het voor ons lastig, voor mij in ieder geval. Want om nou de één God te onthouden van zus of zo, dat is nog te doen. Maar als diezelfde God dan ook nog verschillende namen heeft in de verschillende culturen, wereldrijken, in de verschillende culturen die elkaar hebben afgewisseld, dat is heel lastig allemaal. Dus begin daar ook niet aan. Ik heb er niet eens lijsten van, geloof ik. Dat is niet te doen. Maar uiteindelijk zijn ze geworden, via deze route zijn ze geworden tot Rooms-katholieke, nou, tot Roomse heiligen. Toch? Want die hebben een heilige voor zus, een heilige voor zo, een heilige voor dit, een heilige voor dat. Maar wat ik probeer te zeggen is dat een God die hemel en aarde gemaakt heeft, een scheppende God die zich daarna ook nog met de schepping bemoeit. Ja, dat is typisch, dat is de Bijbel. Zee? Men noemt dat dan weer een monotheïstische religie die maar één God, mono, God, theos, erkent. En men is er trots op, want men vindt dat eigenlijk het resultaat van de, niet eens van het werk Gods of van de prediking van het evangelie, maar men vindt het resultaat van de menselijke evolutie. Het opklimmen van de mens wat verstandelijke vermogens en inzicht betreft, de filosofie. En men is er trots op. En binnen het kader van monotheïsme, wat dan het hoogste goed is uiteraard, want aan de top heb je er maar één, hè? Dat weet u. Ja. Dan aan die top hebben we dan zogenaamd het christendom, het jodendom en de islam. Niet noodzakelijk in die chronologische volgorde. Maar ik wacht nog op het moment dat men het niet meer heeft over de joods-christelijke religie, maar over de joods-christelijke islam en dat soort dingen. Want daar komt het dan bij. Dat moet dan haast wel. Maar goed, we zijn onderweg daar naartoe, dus ik ga er niet over spreken. Doet er ook niet toe, maar dat is de reden waarom God zich van oudsher voorstelt. Als die God die hemel en aarde gemaakt heeft, enerzijds, en anderzijds als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat betekent dat hij beloften gedaan heeft die hij in de loop van de geschiedenis vervult. Heb je dat? Hij heeft hemel en aarde gemaakt. Dat is helemaal aan het begin. Maar dat hij ook iets, een plan uitwerkt, om zo te zeggen, met de schepping als zodanig. Ja, dat zit vast in dat hij beloften gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Waarvan de essentie trouwens van die beloften niet eens begint bij Abraham, maar gewoon bij Adam, hè? Eigenlijk. Doe maar. Maar die God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Ik vind het mooi, omdat ik me daar een voorstelling bij kan maken. Alle dingen die in dezelfde zijn. Want voor je het weet, en vooral als je van niks weet, dan moet je concluderen dat hemel en aarde en zee, dat die dus hol zijn bij elkaar. En dat alle dingen die er verder nog zijn, die bevinden zich daarin. In die verpakking. Zo is het ook. Alleen komt er vast wel iemand zeggen dat dat niet noodzakelijk de betekenis is van deze woorden en voorzetsels. En dan zeggen, ja, dat is zo. Niet noodzakelijk. Maar ik hou er toch op. Ja, omdat we niet alleen deze teksten erover hebben, hè. Maar hier is het, de God die hemel, aarde en alles wat erin is gemaakt heeft. En dan niet de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar van David. Want dat is de volgende die genoemd wordt. Die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt. En dan komt het citaat uit Psalm 2. Maar eerst wijs ik erop dat nu ineens het woord païs uit het Grieks vertaald is met knecht. En dat heb ik al eerder beweerd, een paar keer geloof ik, dat je dat woord moet vertalen met knecht en niet met kind. Het heeft weliswaar de betekenis van ondergeschikte, en een kind is weliswaar ondergeschikt, maar de vertaling met kind is lang niet altijd toepasbaar. En het heet hier dus ook niet uw kind David, maar uw knecht David. Kijk, de aardigheid ervan is, en eigenlijk moet je dat gewoon weten, dat die uitdrukking païs, die kennen wij reeds uit hoofdstuk 3... waar wij lazen in vers 13... over inderdaad de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God onze vaderen. En er staat er, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Waarom men dat met kind vertaald heeft, ja, dat weet ik niet. Ik kan het de vertalers niet navragen. Maar ik heb zomaar het vermoeden dat men moeite had met het begrip knecht, omdat men in het algemeen, ja, ik praat langzaam, maar ik probeer het goed en netjes te zeggen, wat mij niet altijd goed afgaat, dat men moeite heeft met Jezus aan te duiden als de knecht des Heren. Begrijp je, dat moet men toch, als men Jesaja 40 en wat er verder volgt leest, en in ieder geval Jesaja 42 en zo verder, de knecht des Heren. Maar bij voorkeur wordt binnen christelijke context, en eigenlijk had ik moeten zeggen binnen kerkelijke context, de stelling aangehangen dat Jezus is God, hij was God en hij is nooit anders geweest en het zal ook nooit anders zijn. Over de godheid heet dat van, ja, zelfs nu moet ik aarzelen, de godheid van Jezus. Het probleem is, maar u weet dat langzamerhand, want ik spreek er natuurlijk toch tamelijk vaak over. Het probleem is dat het uitspraken over Jezus al in zijn goddelijke hoedanigheid zijn zonder uitzondering uitspraken over de opgestane. En nooit over degene die hier op aarde rondwandelde. En van daarvoor kan niet, want toen heette hij geen Jezus. Want de naam Jezus kreeg hij pas bij zijn geboorte. Dus die termen kun je niet aan elkaar verbinden. Dus het blijft zo dat Jezus werd God. En ik geef meteen toe dat wat ik nu zeg in bepaalde kringen die wij als ketters beschouwen ook inderdaad wordt aangehangen. Ik hoop niet dat ik daar nog onder gerekend ga worden. Want het hele punt is natuurlijk dat de Heer Jezus wel degelijk op een of andere wijze uit de hemel afkomstig was. Dat staat er ook. En niet maar op één plaats, hè. Staat er op meerdere plaatsen. Het was niet zomaar een mens. Hoewel volgens sommigen is hij zomaar een mens die, zoals soms de oud-testamentische profeten van moedersbuik aan, zal ik maar zeggen, bestemd waren voor een bepaalde functie. En zo wordt Jezus soms ook gezien. Kijk, dat hang ik absoluut niet aan. Ik probeer alleen te zeggen dat je de vernedering van de Heer in zijn aardse omwandeling niet moet wegredeneren. Want dat is nou juist het belangwekkendste punt van het hele verhaal. Hij werd mens, niet voor de helft. Ja, ik weet wat men dan zegt. Nee, hij was 100% mens. Ja, dat is zo. Dan loop je weg en zeg je, maar hij was ook 100% God. Die mensen kunnen niet rekenen. Dat kan niet. Je kan er niet 200 per 100 hebben. Dat kun je nou wel zeggen, maar het is volstrekte onzin. En dan zeggen ze, ja, maar het is ook niet te begrijpen, maar je moet het maar geloven. Ja, als het in de Bijbel zou staan, zou ik het geloven. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. De Bijbel leert het zo niet. De Bijbel leert dat hij vernederd is geworden, gehoorzaam is geworden, dat Pilatus macht over hem had, enzovoorts, toch? En dat hij bovendien de dood dus heeft ondergaan. Dus ja, en dat niet alleen, het was zelfs de dood des kruises. Ja, de dood des kruises heet dat. Dus de godheid van Jezus kun je niet met terugwerkende kracht toepassen. Bovendien gaat het nooit verder dan het jaar nul, bij wijze van spreken dan. Want daarvoor kan je niet eens spreken over Jezus. Toch? Het is een en al warboel wat men daarover vertelt. Maar om die reden heeft men moeite met het begrip knecht. Men wil hem graag houden als God. Zo van, hij zag er wel uit als mens, maar wij weten beter. Of wij laten ons niet bedotten, dat is het eigenlijk. Wij zien daar doorheen. Nee, hij was mens op aarde. En inderdaad, in een dienende functie, dat zei hij ook, dus je hoeft er geen enkel probleem mee te hebben. De uitspraak uit Jesaja was, dit is mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb. Dus toch, ook als het toegepast wordt op de Heer Jezus, dan nog staat daar het woord knecht dat toegepast wordt op hem. Dus je komt er toch niet vanaf. Maar men heeft ervan gemaakt kind, omdat dat mooi past in de kind beschouwt men dan in overeenstemming met de strekking van het Griekse woord. Dat kan nog net. Dat kan ook, dat is inderdaad waar. Dat kan nog net. En zeker in het Nederlands wordt het beschouwd als een synoniem voor zoon. En dan zijn we weer rond, want dan is het uw zoon. De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vader, heeft zijn zoon Jezus verheerlijkt, toch? En bovendien komt er dan nog bij dat men de maagdelijke geboorte van Jezus, om zo te zeggen, beschouwt als een argument voor het zoonschap van Jezus. Dat wil zeggen dat Jezus de zoon van God is, want God was zijn vader. Nou ja, door de Heilige Geest dan. En dit klopt ook niet, want het gaat om de aanstelling tot zoon, die uitdrukkelijk in de Bijbel ook geleerd wordt. God heeft hem tot zoon gesteld. Dat is later gebeurd. En op aarde was hij gewoon knecht. En ik leg dat dan uit dat het eigenlijk Knecht moet zijn. En dan moet hij dat maar van me aannemen. Maar nou kan ik zeggen, naar aanleiding van Handelingen 4 vers 25. Kijk, daar staat het woord. Nou wordt het niet van toepassing gebracht op Jezus. Nou heeft men het probleem niet. En dan vertaalt men gewoon mijn Knecht. Dat is het. Maar dat had men strikt genomen met de andere schriftplaatsen dan dus ook moeten doen. Voor de goede orde geef ik u, althans binnen Handelingen, boekhandelingen, de schriftplaatsen waar dat woord staat. En dan vindt u dus in Handelingen 3 vers 13. En dan wordt het uw knecht Jezus. De knecht werd verheerlijkt. Wat is er dan met de knecht gebeurd? De knecht is tot zoon gesteld. Zoals Abraham suggereerde dat gebeuren zou met deze Damaskener. Abraham zei tegen de Heer, je kunt wel meer beloven, maar ik heb toch geen nageslacht. Ik heb geen zoon, daar ik kinderloos heen ga, staat er dan. En deze Damaskener zal mijn zoon zijn. Staat er echt. Ja, het is daar ook wat ongelukkig vertaald trouwens, Genesis 15, maar staat er echt. De knecht wordt het zoon gesteld. En daarna kennen we natuurlijk het verschijnsel van die knecht van die centurion. Of was het van de koninklijke hoveling? Ik heb die verhalen toch? Een van de koninklijke hoveling met een, ik roep maar wat, met een knecht die ziek was. En de ander was van de centurion en die had een zoon die ziek was. Allebei op afstand. En ze werden op afstand genezen. Maar het is heus dezelfde geschiedenis. De koninklijke hoveling. De koninklijke staat er gewoon. In de rang van centurion, want het is een militaire rang. Ik bedoel, bij ons heet de opperkrentenbrood aanpakken. Dat heet ook maarschalk, hè? Dat weet u toch, hè? Zoiets toch? Was het niet zo? Oh, nee, ik heb me laten voorlichten door Wim Zonneveld. Maar dat, zoiets. Maar iemand aan het hof heeft een militaire rang. Ja, dus de centurion is een militaire rang. Dus vooruit maar weer. En die knecht, was het nou een knecht of een zoon? Het antwoord is, tel het verhaal bij elkaar op. En dan weet je hoe het is. Het is een knecht die de erfgenaam zou worden. De knecht die zou erven. En dus zoon. En indien niet, als je dat niet uitspreekt, doen we het andersom. Het is een zoon, maar die moest nog tot zoon gesteld worden. Tot nog toe was hij een knecht, want zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een erfgenaam is van alles. Dus ja, het is toch de knecht die tot zoon moet worden gesteld. Blijft zo. Van welke kant ook. Nou ja. Dus, uw knecht Jezus, wat zei ik, Handelingen 3 vers 13, daarna Handelingen 3 vers 26, die hadden we dus ook al. Handelingen 3 vers 26, God opgewekt hebbende zijn knecht, Jezus, en daarna zijn wij waar wij waren in 4 vers 25. Daar gaat het over David. En dan wordt het ineens echt wel vertaald met knecht. Want men vindt dat David dan weer niet een kind is. Toch? Dus ja, dan kan het weer, knecht. En daarna in vers 27... Twee versen verder. Want in der waarheid staan we gehouden tegen uw heilig. Daar struikel je toch over. Dan vertalen ze het eens in met kind. Twee versen verder. Dat wil zeggen, als het over Jezus gaat, vertalen ze met kind. Gaat het over iemand anders, vertalen ze met knecht. Ja, dat is niet eerlijk, vind ik. Het is de knecht des Heren, zo heet hij. Dat is een heel theologisch thema eigenlijk, ontleend aan Jesaja. Maar daar gaat het over. Dat wil zeggen, uw heilige knecht, Jezus, vers 27. En dan vers 30, nog steeds van Handelingen 4. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig knecht. Uw heilige knecht. Jezus. Dat moet het dus zijn. En ik denk dat u nu ook hebt opgemerkt dat de term dan toch wel vaak voorkomt in deze twee hoofdstukken. Hoofdstuk 3 en 4. En vorige keer hebben we het erover gehad dat in deze twee hoofdstukken toch wel erg veel nadruk ligt op de naam. Weet u nog? Het ging over de naam, in zijn naam. En de naam van wat we. We hebben niet veel, maar wat ik heb, geef ik u, zei Petrus. En nou ja, alles in de naam van. En in die naam zou gepredikt worden. En die naam mocht niet meer gepredikt worden. Dat is de naam boven alle naam die gegeven is aan de knecht. En daarmee is hij tot zoon gesteld. En nu staan we even stil bij dat het woord knecht gebruikt wordt. Het gaat uiteraard over hetzelfde. En dat is alleen met deze twee hoofdstukken. Daarna verdwijnen die termen. Dat wil zeggen, misschien komen ze nog ergens voor. Maar dit woord pais, knecht, vinden we in heel Handelingen nu alleen nog maar in hoofdstuk 20. En omdat het daar dus inderdaad niet, je weet het nu van tevoren, het gaat daar niet over Jezus. En dus is het vertaald met knecht. Dat is in Troas. Handelingen 20. Artigus. Zo heette die. En daar staat in vers 12. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. En waarom het niet kind genoemd wordt, had best gekund, want het was een zeker jongeling, met name Artigus, die zat in het venster. Je kunt je voorstellen dat het een kind is, toch? Met zijn beentjes buitenboord uit het raam, zwengelend enzovoort. He? Nou ja, maar nee, het is knecht en dat is natuurlijk terecht dat het zo vertaald wordt. En dat was het dan. Zodat u ziet dat we daadwerkelijk in Handelingen 3 en 4 de nadruk ligt op deze termen. Op die naam en de knecht, de dienstknecht van God. De leidende knecht hier op aarde. Maar in zekere zin is hij dat nog steeds. De knecht, niet de leidende. Want het. Maar dat wordt hier niet uiteengezet. Want de Hebreeënbrief zet uiteen dat de Heer Jezus in zijn opstanding kwam, of beter nog dat hij opstond, om de wil van God te doen. Dat wil zeggen, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek staat hij dus en waarachtig in dienst van God. Ach, ik kan het natuurlijk veel fundamenteler zeggen. Als uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid staat hij dus in dienst van God. Het uitgedrukte beeld van mijn zelfstandigheid, daar kijkt u de hele avond tegenaan, staat in dienst van mij. En u weet hoe het gaat, als je ouder wordt, dan gaat het niet allemaal meer. Wordt die dienst niet meer zo nauwkeurig vervuld, wordt wat moeizamer wellicht, maar niettemin, zo is het. Dus ja, het is helemaal niet moeilijk te begrijpen, dit. Doe maar. En dan terug naar Handelingen 4. Waar dan staat dat God door de mond van David gesproken heeft. Elders heet het dan weer, wel heeft de Heilige Geest gesproken. En dan door de mond van Jesaja bij gelegenheid, hè. En bij gelegenheid door de mond van David. En hij heeft gesproken, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Ik heb het nagekeken, het is inderdaad letterlijk, in het Grieks althans, letterlijk geciteerd uit het Grieks van de Septuaginta, dat wil zeggen van Psalm 2. Letterlijk. Waarom, vragen de wijzen dus, hè? Maar het is een retorische vraag. De strekking van de vraag is, het is totaal zinloos. dat die heidenen woeden en de volken ijdele dingen bedenken. Maar ze doen het. En het wordt hier vastgesteld. Met de toelichting, nog steeds uit Psalm 2 geciteerd. De koningen der aarde zijn opgestaan. Dat tezamen, dat is een interpretatie die toegevoegd is, maar dat is wel wat het betekent overigens, kom ik zo op terug. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Dat is het citaat uit de eerste verse van Psalm 2. Die zoek ik nu eerst op. Psalm 2, helemaal aan het begin van het eerste boek der psalmen. En genummerd als nummer 2 van de totaal 150 psalmen. Want eerst hebben we psalm 1. Waar dan weliswaar boven staat het lot der vromen en der goddelozen. Maar ik vind het een beetje te breed hoor, het opschrift. Want het begint met welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Als je het mij vraagt, staat er 3 keer hetzelfde. Hoewel wandelen, staan en zitten natuurlijk 3 verschillende dingen zijn. Maar het gaat om de positie die iemand inneemt. En de vraag is, wie is die man? Welgelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Noem er eens een. Kent u er zo een? Is maar 1 antwoord op, hè? Het stellen van de vraag is het beantwoorden. Dit zijn uitspraken. Net als zoveel andere psalmen zijn het uitspraken over de Messias. Dat wil zeggen over degene die de Messias zou zijn. Over de Heer Jezus dus. Want zijn lust is in des Heren Torah. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. En hij is als een boom geplant aan waterbeken. Let op het enkelvoud. Dat is het bezwaar wat ik tegen dat opschrift heb. Het lot der vromen, meervoud. Dat enkelvoud wordt genegeerd. Het gaat primair maar over 1. En dan in vers 4 gaat het inderdaad over. Alzo zijn de goddelozen niet. Want die zijn als het kaf dat door de wind weggedreven wordt. En daarom zullen de goddelozen niet staande blijven in het gericht. En zullen de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen niet staan blijven. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen. En daar kom je bij het meervoud natuurlijk. Maar de weg der goddelozen zal vergaan. Het begint met de uitspraken over de Heer Jezus Christus zelf uiteraard. En daarna wat breder toegepast, inderdaad. Maar dat is 1. Hier komt trouwens dat lied vandaan. We shall overcome. Hoe was het ook weer? Just like a tree standing by the waters. Or we shall not be moved, dat is hem. Die komt hier vandaan. We shall not be moved. Ja, dat is psalm 1 eigenlijk. Als een beek, als een boom geplant aan waterbeken. Zie? Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welk blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. We shall not be moved. Nou ja, toen maar. Van wie moesten we dat zingen? Van Piet Seeger, geloof ik. Hè? Was het niet zo? Stokongelovig iemand, maar. Laat maar. Goed, en dan volgt psalm 2. Ik denk dat je ze gewoon aan elkaar moet plakken. Achter elkaar door moet lezen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. En waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen. Dat is dus ingevoegd in Handelingen 4. Wat staat hier echt? Tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En daar houdt het citaat in Handelingen 4 op. En hier gaat het verder met dat zij zeggen: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Want de mensen, dat wil zeggen de koningen der aarde en de vorsten, die willen niet langer gebonden zijn aan of door God en zijn werk en zijn plan en zijn voorschriften en zijn profetieën, zijn beloften enzovoort. Die maken zelf de dienst wel uit. Ik vind het een trieste vertoning en een heel trieste bezigheid dat je die mensen hoort praten over hoe de wereld ontstaan is enzovoort. En hoe het in elkaar steekt en over de ontwikkeling van bepaalde diersoorten en de mens enzo. Ik vind het zulke. Dan denk ik, geloven jullie dat nou echt? Geloof je dat nou echt? Of ben je alleen bezig met een legpuzzeltje waarvan je zelf een kader gelegd hebt en dan proberen om het er allemaal in te persen? Jongens. En als ze dan weer een stukje op zijn plek gekregen heeft, dan is het wereldnieuws, hè? Jongens. Wat een getop. Ik vind het echt zielig. Ja. Ja, ze vinden mij dan arrogant, maar ik vind hun arrogant. Ja, die weten ineens hoe de wereld in elkaar steekt. En worden ze daar wijzer van? Nee. Kun je daar de orde op zaken mee stellen in de wereld? Ook niet. Wat kun je ermee? Ja, je kan er les in geven. Ja, dat weet ik. Ja. Jongens, ik vind het echt erg. Maar doe maar. Zij beraadslagen tezamen tegen Jehovah, staat er. En tegen zijn Messias. Want dat woord staat er, hè? De Messias. En de aardigheid van deze verse is dat. Nou ja, kijk, als je iets leert over inleiding tot de Bijbel, weet u wel, dan krijg je verhalen te horen over waar een Bijbelboek over gaat, door wie het geschreven is en waarom niet. En met welk doel het geschreven zou zijn en dat soort dingen meer. En doe maar. En als het dan gaat over de psalmen, dan komen wij dus terecht bij de zogeheten dichterlijke boeken. Dat is in ieder geval psalmen en spreuken. De dichterlijke boeken, en dan gaan ze ons uitleggen de stijlfiguren die daarin dominant zijn. En met name het synonieme parallelisme. Kent u dat? Het synonieme parallelisme. Je hebt ook synthetische en antithetische parallelisme, maar goed. Dus dan, nou ja. En parallelisme wil zeggen en analogie. Twee dingen lopen gelijk op. Voorbeeld van een parallelisme, spoorrails. Die twee railsjes, die lopen gewoon parallel op. En in de literatuur, zoals dit, betekent het gewoon dat je twee zinnetjes krijgt, maar ze lopen parallel. Dat wil zeggen, ze zeggen precies hetzelfde, alleen met andere woorden. Maar gewoonlijk wel, als het even kan, met dezelfde zinsbouw. Volgorde van onderwerp gezegd, de leidende voorwerpen, wat het maar was. Hè? Dus dan krijg je waarom woeden de heidenen. En vervolgens, en waarom bedenken de volken ijdelheid. Want de heidenen zijn de volken en het woeden, dat is het bedenken van ijdelheid. Dat is dus een parallelisme en met nadruk synoniem. Heb je dat? Nou, daar komt hij, hè. De koningen der aarde stellen zich op. En de vorsten beraadslagen tezamen. Dat is precies hetzelfde. Want de koningen zijn die vorsten. En ze stellen zich op, dat wil zeggen ze gaan staan. En ze komen bij elkaar enzovoorts. Komt overeen met tezamen. En ze beraadslagen tezamen. En ze doen dat, gaat hij weer, tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. Maar dat is er ook een. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dan moet ik dus meteen zeggen, Wie is die gezalfde? Dat is de Heer. Heb je dat? Zoals de koningen, zoals de heidenen de volken zijn, uit vers 1, en de koningen dezelfde zijn als de vorsten, zo is de Heere dezelfde als de gezalfde. Het gaat ook zo verder, want er staat er, laat ons hun banden verscheuren. Maar dat is volstrekt hetzelfde als, en hun touwen van ons werpen. Want de banden zijn de touwen en verscheuren is van ons werpen. In gedachten zie ik Simpson met zijn 7 zeilen waren het, geloof ik. Hè? En hij stond op en ze vielen zomaar van zijn lijf af. En hij werpt die touwen van zich. Dat is het verhaal. Ziet u al die parallellen? Dat impliceert dat Jehovah en de Messias dezelfde zijn. Ik kan het rustig zeggen, omdat natuurlijk, er zijn, we hebben schriftplaatsen genoeg. Een heleboel vlak achter elkaar trouwens in Jesaja. Over dat de Heer zelf de gezalfde is en de verlosser van Israël en de heilige Israël. En buiten hem is geen God en dat soort dingen meer. Dus ja, mag geen enkel probleem zijn voor ons. En de parallelisme gaan verder. Hè? Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Maar wie in de hemel woont is de Heere. En als hij lacht, dan is het een lach waarmee zich ze bespot, uiteraard. Zie. Zo'n soort lied hebben we net gezongen over. Ik mag wonen op de bergtop. Je kijkt vanuit de hemel naar de aarde. En het is een bespottelijke vertoning eigenlijk wat er gebeurt. Toch? Ja. Nou, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Is heus hetzelfde als in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Begrijp je wel? Zo steekt het in elkaar. En de aardigheid is dat die synoniemen van die twee zinnetjes, die vullen elkaar aan. En dat is een bepaalde vorm van uitdrukken. Inderdaad, in de psalmen kom je het heel veel tegen. Weet je waar je het ook veel tegenkomt tegenwoordig? Bij al die interviews op radio en televisie. Die stellen de vraag gegarandeerd 2 keer. Ik let er altijd op. Ja hoor, ze doen het weer. Ze stellen de vraag en geven geen gelegenheid tot antwoorden. Ze stellen de vraag nog een keer met andere woorden. Grappig. Ja, je moet wat doen om in beeld te blijven en om gehoord te worden. Toch? Nou ja. Merkwaardig verschijnsel. Maar wat er staat als dit. Waarom woeden de heidenen? Ze maken tumult. Het woord is geloof ik ragas, als ik me goed herinner. Dat is ons woord rage. Of het Engelse rage eigenlijk nog beter. Dat is een collectief tumult. Dat is het woeden. En ze verzinnen onzinnige dingen. Mooie zinnen. Ja. Dat is, ze bedenken ijdelheid. Dat is inderdaad wat ze doen. Nou bestaat er, ja ik moet het toch maar even zeggen. Nou bestaat er een theorie die zegt, kijk onder de heidenen, daar staat het woord gooi. En dat zijn heidenen namelijk, dat is niet Israël. Men bedoelt gewoon trouwens, dat zijn niet de Joden. Want het is gooi. Dat is het normale woord dat vertaald wordt met heiden. En dan legt men ons uit dat het een scheldwoord geworden is, omdat de Joden zichzelf als beschaafd beschouwen. En iedereen die daar niet van deel uitmaakt van die cultuur is dus minder ontwikkeld. Dus het woord gooi. En toen hebben ze in het Nederlands het woord heiden bedacht. Mijn grootvader heeft me dat ooit uitgelegd. Hij zegt, want een heiden is eigenlijk letterlijk een heidebewoner. Maar de bewoners van de heiden. De bewoners van de heide worden geacht niet ontwikkeld te zijn. De schrijfkunst niet machtig en hoe dat allemaal heet mag. Lees ook niet trouwens. enzovoort. Vandaar het woord heid. En het is een denigrerende term in het Nederlands, eigenlijk. Omdat het woord gooi bij de Joden dat het is. Maar ja, het Hebreeuws is niet de taal van de Joden. Het Hebreeuws is de taal van de Bijbel en anders van Israël. Dat is niet Joods, dat is Israël. En het is gewoon de term ter aanduiding van de volkeren. Het woord gooi heeft de betekenis van een massa. Niet in de zin van een hoeveelheid, dat het veel is, maar in de zin van samenhangende kluit. Dat is massa. Kent u dat? Ook in het Nederlands heeft het die betekenis, afhankelijk waar wie het gebruikt en in welke zin. Maar een massa, dat is deeg wat je moet kneden. Zo. Dat is een drappig drap. Dat is een massa. Dat is wel degelijk samenhangend. En dat is wordt dus vertaald met volk. Oké, okay, maar men zegt dan, dus, dit wilde ik zeggen, men maakte dan van dat het woord heidenen hier slaat op wat wij heidenen noemen. Dat zijn niet de Joden, zal ik maar zeggen. En als er dan staat waar en de bedenkende volk een ijdelheid, dan is dat woord voor volk afgeleid van het Hebreeuwse woord am, waarvan men inderdaad beweert, waarschijnlijk door deze theorie trouwens, voor zover ik heb kunnen nagaan, dat het woord am weliswaar gebruikt wordt in de betekenis van volk, maar dan alleen als het Israël betreft. En dat is aantoonbaar onjuist. Alleen al in Genesis vind je dat afwijkend, omdat daar het woord gooi wel degelijk ook voor Israël gebruikt wordt. En voor het zaad van Abraham enzovoorts. Dat men het toch zo redeneert, dat vindt zijn oorzaak in Handelingen 4. Nee, men praat het elkaar na, weet u, en dan blijft het eeuwen door, wordt het nagezegd, maar er is geen enkele Bijbelse grond voor. Het is ontleend aan Handelingen 4, want daar staat: de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer, tegen zichzelf. Met als commentaar, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige knecht, maar dat weet u inmiddels, hè? Jezus, welke hij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. En daar wordt dus van gemaakt dat Herodes staat voor de volken Israëls en Pontius Pilatus voor de heidenen. Maar dan moet ik u zeggen dat als je dit ook als een synoniem parallelisme wil opvatten, dan heb je nu toch een probleem, want de tweede zin loopt tegengesteld aan de eerste. Dan had het moeten zijn Herodes en Pontius Pilatus voor Israël en voor de heidenen. Dan loopt het parallel. Nu niet. Nu is het omgekeerd, dus het ligt niet voor de hand. Maar men heeft er dus wel degelijk ingezien Herodes en Pontius Pilatus. De een staat voor de Joden, want Herodes wordt geacht koning der Joden te zijn. In de Bijbel wordt hij in ieder geval zo erkend. En Pilatus wordt geacht de heidenen, dat wil zeggen de Romeinen. En daarmee de heidense wereld te vertegenwoordigen. Maar dat is niet de betekenis van de... Niet de betekenis, wel de toepassing, maar niet de betekenis van wat er in Psalm 2 letterlijk staat. Het is een gewoon parallelisme waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen heidenen en volken. Zoals gezegd, heidenen betekent de massa, dat wat bij elkaar hoort. Dat vind je ook terug in de toelichting van Handelingen 4. En dus een samenhangende kluit, om zo te zeggen. En dat woord am veronderstelt een soort kudde. Dat is ook samenhangend trouwens. Een groep, ook van dieren trouwens, die worden ook met am aangeduid. Niet altijd, maar dat is een van de termen. Voor een groep dieren die allemaal dezelfde kant op lopen of zwemmen of wat het maar is enzovoorts. Dus ook een volk. En het verschil is er eigenlijk niet, want het is ook samenhangend, het hoort ook bij elkaar. Dat wil zeggen, men maakt verschil tussen die woorden, maar in werkelijkheid, de woorden duiden precies hetzelfde aan. Zie? Dat is ook de strekking van die verzen trouwens. Dat is ook wat je moet concluderen uit die parallelismen. Het zijn twee zinnen boven elkaar die met een identieke betekenis. Dus het gaat niet om verschil. Het gaat er bovendien om dat zij tezamen zich opstellen. Dat zij tezamen opstaan enzovoort. Dat tezamen hangt trouwens aan de beide woorden gooi en am. Een volk dat wat samenhangend is. Maar ze worden geacht nu samen te spelen tegen, te beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. Tegen uw heilig kind Jezus, heet het trouwens, in Handelingen 4. In der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus. Let u op dat de psalm zei, de Heere en zijn gezalfde. Als je niet op, je kan er twee van maken dus, hè? De Heer en zijn gezalfde. Maar als het toegepast wordt, heet het dus echt alleen maar uw heilige knecht Jezus. Het is er toch maar één. Zie? En het idee is dat de volkeren zonder uitzondering, dat wil zeggen zowel de heidenen als de Joden, gezamenlijk in opstand zijn tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Het gaat om de eenheid. Bij gelegenheid wordt trouwens dat al eerder vermeld. Ik weet uit mijn hoofd niet waar, maar dan zou ik moeten nazoeken in Matthäus 26 of Marcus 14 of Lucas 22 of Johannes 11, want er staat hieronder, onder vers 27 in Handelingen 4, er staat bij gelegenheid dat vanaf die dag dat ze gezamenlijk de Heer Jezus verwierpen en veroordeelden tot het kruis, werden Herodes en Pilatus vrienden, staat er. Wat een hoogst ongebruikelijke situatie is in de politieke wereld. Want die mensen zijn geen vrienden, nooit, hè. Ze sluiten wel overeenkomsten en ze gaan bij elkaar koffie drinken, maar ze zijn geen vrienden. Toch, ze proberen elkaar ten val te brengen. Dat is de essentie van de politiek. Nou ja, in de praktijk. Maar het is wel weer vervulling van wat Psalm 2 zegt. Wat de volkeren met elkaar gemeen hebben in die beschrijving, is dat ze allen zonder uitzondering in opstand zijn tegen God en daarmee tegen de Messias. Kortom, tegen de Heer Jezus Christus. En dat is wat beschreven wordt. En zonder onderscheid te maken tussen de Joden of de heidenen. En dat wordt ook vastgesteld in de waarheid. Inderdaad, het klopt. In de waarheid zijn vergaderd. Dan, daar ging het om, hè. Ze zijn het eens. Tegen uw heilige knecht Jezus, welke gij gezalfd hebt. En dat gezalfd uit Handelingen 4, vers 27, is natuurlijk ontleend aan de Psalm 2 tegen de Heere en zijn gezalfde. Zie? Zijn Messias. En het is Jezus, welke gij gezalfd hebt, waartegen ze in opstand zijn. En dat betekent dus Jezus, die gij gemaakt hebt tot Messias. En hoe dat gebeurd is, ik mag aannemen dat u het langzamerhand wel weet, hè? Dat is gebeurd door de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat is zijn zalving. Toen hij de Heilige Geest ontving, zoals beschreven door Petrus in Handelingen 2. U weet het nog uit die toespraak van Petrus. God heeft hem opgewekt. God die gezegd heeft dat hij zijn vlees zou uitstorten op alle vlees, heeft die geest uitgestort op de Heer Jezus Christus en hem daarmee uit de dood opgewekt. Dat is wat er gebeurd is en daarmee werd hij gesteld, staat er ook aan het eind van de uiteenzetting, gesteld tot Heere en daarmee tot Christus. Want de Heere is Christus en Christus is de Heere. Begrijp je goed? De Heere in oud-testamentische context was niet de Christus. Dat kon niet, dat moest hij nog worden. Daar was het wachten op. En hij is dat geworden in de opstanding van de Heer Jezus. Nou ja, nee, ik bladerde even naar Jesaja 61. Omdat daar dat hoofdstuk begint met de woorden die de Heer zelf citeert later in de synagoge van Nazareth. Beschreven in Lucas 4, maar er staat in Jesaja 61... de geest des Heren, Heren is op mij, omdat, of daarom, dat mag ook... omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, enzovoort. En daar staat dus dat hij gezalfd is geworden om een blijde boodschap te brengen. Namelijk dat God zijn belofte vervuld heeft. Dat is dat woord voor blijde boodschap. Immers bezer, bazar, voor vlees worden. Ja. Maar het wordt gekoppeld aan de geest des Heren, Heren is op mij. De geest van Adonai Jehovah is op mij. Waarom? Omdat hij mij gezalfd heeft. Want die zalving met olie is een beeld van, dat weet iedereen, hè? Olie is een beeld van de Heilige Geest. Nou ja, dat is het dus. Het gaat over de opstanding van Christus. De opstanding van Jezus die daarmee gesteld is tot Christus. Maar de volkeren der aarde, onder leiding overigens van de Joden, Herodes, zijn in opstand tegen de Heer Jezus Christus. En wat in dit gebed wordt gezegd, is dat hiermee Psalm 2 vervuld wordt. Of anders, dat Psalm 2, deze woorden die wij gelezen hebben, maar ook de hele rest van de psalm dus, dat die woorden van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd, waarin de volkeren der aarde met het Joodse volk aan het hoofd, aan het hoofd, in opstand zijn tegen de Heer, en in bijzonder tegen de Heer Jezus. Vandaar dat ik altijd nadrukkelijk bezwaar maak tegen het idee van een joods-christelijke cultuur of zo. Mocht die bestaan, dan is het vijandschap. Tegen de Heer zijn gezalden. Maar ik zeg liever dat het niet bestaat, dat het onzin is. He? Ja. En wat hier vermeld wordt, is die opstand dus tegen God. Beiden, Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Dat wil zeggen, alles bij elkaar. Nou zijn we hier in Handelingen 4, gepasseerd net voor het Sanhedrin, voor de Joodse Hoge Raad, die dus besloten hebben namens het Joodse volk, want dat vertegenwoordigen zij, om het evangelie dan wel de Heer Jezus af te wijzen. Dat is natuurlijk niet voor het eerst, want dat hebben ze ook gedaan door de Heer Jezus te kruisigen, eerder. Maar goed, toen was hij nog niet opgestaan. Dus er was nog geen Messias, dat moet nog komen. Dus dat laat ik nog even buiten beschouwing. Het punt is namelijk hierbij dat de Joden de reputatie hebben gekregen van godsmoordenaars te zijn. En dat zij het evangelie dan wel, de belofte gods, dan wel de Heer Jezus verworpen hebben door hem te kruisigen. Dan moet ik u zeggen, de Bijbel zegt, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Dat is niet aan de orde. Bovendien de laatste woorden ongeveer van de Heer Jezus waren: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Voor zover het Joodse volk ongelovig is, is het niet omdat het Joodse volk als volk de Heer Jezus gekruist heeft. Dat is namelijk wel gebeurd. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Maar dat is het punt niet. Het punt is dat men daarna de opgestane verworpen heeft. Dat valt in de categorie, maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, dat zal hem niet vergeven worden. Maar de Heilige Geest, dat is impliciet de opgewekte Christus. En daar hebben we mee van doen. En de strekking hier van het boek Handelingen, daarvan zou je kunnen, ja, je kunt natuurlijk zeggen, het is een verslag van wat de apostelen gedaan hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Dat heb ik eerder vastgesteld. Je vindt net, aan het begin vind je ze dat ze alle 12 compleet zijn. Daarna hoor je er nooit meer wat van. Dat is hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 hoor je alleen nog wat van Petrus en Johannes. Tot en met hier, na hoofdstuk 5, geloof ik, zijn we 4 al, zijn we Johannes kwijt. En dan hebben we alleen nog Petrus. En Petrus raken we ook kwijt nadat Paulus op het toneel verschenen is. Dus van die 12 apostelen weten we verder helemaal niks. Dus de titel van het boek is tamelijk overdreven. Wat we wel vinden in het boek Handelingen, dat is hoe het Joodse volk gedurende enige decennia het evangelie en daarmee de Heer Jezus Christus afwijst, officieel. En dat is hier de eerste gelegenheid waarbij dit gebeurt. Dat is hier in Handelingen 4 met Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. En dan ga ik even verder, want in hoofdstuk 5... wordt in ieder geval, ik weet niet meer wie het waren, wordt in ieder geval Petrus in de kerker gegooid. Ja, het staat in meervoud. Aan de apostelen zetten in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heren opende 's nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit. Maar goed. Niettemin, daar komt Petrus inderdaad opnieuw voor de Hoge Raad. Dus het was niet alleen hoofdstuk 4, maar in hoofdstuk 5 weer. Dan ben je alweer een heel eind verder in de geschiedenis. En het leidt weer tot, ze mochten er niet meer over spreken. En Petrus zei, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat staat in 5 vers 29, maar in 4 vers 19 stond dat ook al. Maar het wordt dus herhaald met in hoge mate dezelfde woorden. Over gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Enzovoorts. En wij zijn daar getuigen van. Dus dat is hoofdstuk 4 een keer, hoofdstuk 5 een keer. Daarna krijg je hoofdstuk 6, want daar begint het. Met de gevangenneming van Stefanus, die dan in hoofdstuk 7 dan toch de gelegenheid krijgt om een wat langere redenvoering te houden. De langste, als u mij vraagt, in heel Handelingen. Stefanus, die vervolgens gestenigd wordt. Dat wil zeggen, dat is weer via de Joodse Hoge Raad en dus officieel het Joodse volk. Dan hebben we, ik weet niet of ik compleet ben hoor, maar dan hebben we in hoofdstuk 12 hebben wij dat in het voorbijgaan gemeld wordt in vers 1 en 2. Dat Herodes de handen slaat aan sommige van de gemeente en in bijzonder dus aan Jacobus, de broeder van Johannes. Dat wil zeggen de apostel Johannes. Maar Herodes wordt geacht koning der Joden te zijn. Dus langs een andere route is dat toch een Joodse afwijzing van het evangelie. En daarna hebben we natuurlijk in ieder geval in hoofdstuk 21... Nou, 21 en 23 eigenlijk, want het gaat in twee fasen. Maar daar is Paulus alsnog in Jeruzalem en wordt daar gevangen genomen. En moet daar ook verschijnen voor de Hoge Raad enzovoort. Dat gaat niet helemaal volgens de regels. Want hij wordt dan afgevoerd omdat ze hem anders gedood zouden hebben. Hij wordt dan afgevoerd door Lysias door een Romeinse officier. Die zijn gevangenen veilig stelt en transporteert naar Caesarea. Dat is de stad van de keizer, daarom heet het Caesarea uiteraard. Maar niettemin verschijnt Paulus daar dan voor Felix en Festus en voor Agrippa. Maar Agrippa, dat is koning der Joden. Want dat is de opvolger van Herodes. Hebben jullie die? Nog steeds dus een Joodse veroordeling. Dus het was Handelingen 21, Handelingen 23, Handelingen 25. Daarna verdwijnt Paulus dan van het toneel, komt in Rome, verzamelt daar de Joodse leidslieden in de hoofdstad van de wereld, waarvan Pilatus de vertegenwoordiger was, weet u nog. Niet Herodes, maar Pilatus. Maar niettemin de Joodse leidslieden in Rome. Nou ja, en hetzelfde verhaal, die wijzen het af. En dan houdt de boek Handelingen op. Zomaar houdt het op. Zonder enige afsluiting. Het is een open eind, noemen wij dat. Het is het vervelende van een boek. Dan, wie weet hoe het afloopt en dan loopt het niet af. Dan is het weer een onvolendete en dat soort dingen meer. Of de continuing story. Hoe loopt het af met goede tijden en slechte tijden? Nou, dat loopt niet af, dat gaat gewoon door. Vroeger al, hoe heette dat ook alweer? Over een straat, nou, ik weet niet meer.
Peyton Place?
Ja, Peyton Place hadden we natuurlijk ook.
Mijn moeder zo zeggen.
Dat is een Peyton Place. Ja, dat is de moeder van van dat soort televisieprogramma's. Dat gaat maar door, ja. The Bold and the Beautiful enzovoort. Nou ja, enzovoort. Je wil weten hoe het afloopt, maar het loopt niet af. Dynasty? Ook maar wat. Handelingen loopt niet af. Sterker nog, het geeft aan dat het niet afgelopen is. Paulus bleef in zijn eigen gehuurde woning en predikte of leerde over het koninkrijk Gods ongehinderd. Punt. En dan? Ja, dan weten wij het niet. Dan moeten wij ergens anders gaan zoeken, want het boek houdt op. Het is nooit voltooid. De geschiedenis gaat verder, maar buiten de bladzijde van de Bijbel. Uitdrukkelijk. Ja. Kortom, Psalm 2 wordt hiermee verklaard van toepassing te zijn op onze tegenwoordige tijd. Ook dus de woorden die daarna in Psalm 2 nog volgen. Namelijk het commentaar vanuit de hemel, om zo te zeggen. Het commentaar op dat die volkeren woeden dan wel ijdelheid bedenken. Want daarvan staat dan vervolgens dat wie die in de hemel woont zal lachen. En in de parallel, dat wil zeggen in het synonieme parallelisme, staat dan de Heere zal hen bespotten. Geen dus betekent dat de Heer is degene die in de hemel woont. En hij spot met hen, hij lacht hen uit. Niet van vrolijkheid, maar van spot. En dan staat er, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is later, hè? Dat wordt dan. Dat duidt op een toekomende aangelegenheid. Het is nu en dan. En nu is dichtbij en dan is ver weg. Dat is in de uitdrukking te dien dagen. Het zal te dien dagen geschieden. Dat wil zeggen nu niet, maar later, verderop. Dat is hier ook zo. Want dat hij tot hen zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat gebeurt pas in wat we noemen de wederkomst van Christus. Daar hoef je niet veel bijbelkennis voor te hebben om dat te weten. Hoef je alleen maar iets te lezen uit het boek Openbaring. Bij wijze van spreken dan. Hè? Je hebt meer daarover natuurlijk, maar doe maar. Dat is in de toekomst. Dat staat ook uiteindelijk in het laatste vers, hè? Kus de zoon opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat is namelijk in de toekomst. Maar in onderweg daarnaartoe geldt wat in vers 6 staat. Die in de hemel woont, die zegt, ik toch, let op dat toch. Voor de Groningers onder u, dan moet je ja invullen in plaats van toch. Huh? Nee, dan zeg je ik ja. Ik ja heb mijn, zo heet dat, ja, dat is goed Gronings hoor. Ik toch, Jordu, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijn heiligheid. Dat woord gezalfd, dat is niet het normale woord voor zalven als uit vers 2, de gezalfde. Het is een ander woord, het had net zo goed vertaald kunnen worden met gesteld. Ik toch heb mijn koning gesteld. Maar het woord schijnt het idee in zich te bergen van dat het dan toch op een of andere wijze zich uitbreidt. En dus heeft men vertaald met gezalfd. Dat vloekt nergens mee, ik bedoel, dat sluit overal bij aan. Daar heb je geen vragen verder over. En dat ik het meld is omdat het dan altijd wel weer mensen zijn die komen zeggen, ja, maar het is een ander woord. Zeg ik, ja, maar het heeft dezelfde betekenis in de praktijk. Ik toch heb mijn koning, ik lees meestal gesteld. Ik toch heb mijn koning gesteld, aangesteld. Over Sion. Dat is Sion, dat weet u, dat is weliswaar de naam van Jeruzalem in de praktijk. Maar meer specifiek, het is de verwijzing naar de dynastie van David. Naar het koninklijk huis van David. Dat is Sion. Zeg tot de dochter van Sion. En wat zeg je dan tegen de dochter van Sion? Zacharia 9. Zie, uw koning komt. Ja, uw koning. Sion, ja. Dat is het. Blaas de bezuin te Sion. Dat is hem ook, want de bezuin, dat is gewoon de kroon, om zo te zeggen, de hoorn van de koning. De hoorn waaruit de koning ook gezalfd wordt uit het huis van David. De hoorn des heils is opgericht, blaast de bazuin te Sion. De berg mijner heiligheid, dat is Joël 2. Dit trouwens, deze uitspraak hier, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, vind je ook in dezelfde samenhang terug in Psalm 89. Ik meld het maar even. Waarna in vers 7 die koning zelf aan het woord is en zegt, ik zal van het besluit, let op het woord besluit, dat is een mooi woord. Het woord, dat betekent dat het eind is van de discussie of van een heel proces. Dan wordt iets besloten. Heb je dat? En als een besluit genomen wordt, is dat het einde van de vergadering of althans het einde van het stuk wat aan de orde is. En met een hamerslag is het dan afgelopen. Ja, besloten. Ik zal van het besluit verhalen. Dat wil zeggen, er is niks meer aan toe te voegen. Namelijk, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat heden duidt natuurlijk op een dag. En niet in een ver verleden, zoals men dan dikwijls wil zeggen, zo van hij was altijd al de zoon, al voor tijd en eeuwigheid en voor de grondlegging der wereld en wat het maar was. Dat is niet zo, het is een datum. Dat is de datum van de opstanding van Christus. Dat weten wij, u hoeft slechts de schriftverwijzingen onder het vers te volgen om dat zeker te maken. Dat is namelijk Handelingen 13 vers 33... Hebreeën 1 vers 5 en Hebreeën 5 vers 5. Dat staat er bij mij onder. Dan hoort u het ook van een ander. Lees het maar na. Daar staat dat dit van toepassing is op de opstandingsdag. Nee, op de opstanding. Dus opstandingsdag van de Heer Jezus. En los daarvan, heden heb ik u gegenereerd. Het brengt je toch in de sfeer van de notaris en de notariële akten. Want die beginnen allemaal met het woordje heden. Ik vind het grappig. Heden. Of dat altijd zo was, dat weet ik niet. Of dat bij de Grieken of bij de Hebreeën of bij de Romeinen ook altijd zo, heden. Ja, maar er is altijd een datum bij. In de Bijbel gebeurt dat ook. Er worden data genoemd. Toch? Als dingen gebeuren. Nou ja. Het is een officiële aanstelling in het koningschap. Waarna in de volgende verse gezegd wordt dat in de toekomst inderdaad de koning zal regeren, maar niet zozeer met een gouden scepter, maar met een ijzeren scepter. En het ijzer, heb ik nagevraagd aan Daniel, het ijzer vermaalt en verbreekt alles. Ijzer wordt geacht hard te zijn, volgens de Bijbel. En de ijzeren scepter wil zeggen dat inderdaad met harde hand het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd zal worden. En dan roept er altijd iemand, dat kan niet, want God is liefde. Dan zeg ik, juist daarom doet hij dat. Terwille van de gelovigen namelijk. Want anders komt er nooit wat van terecht als het niet met harde hand gebeurt. En dat wordt beschreven dus in Openbaring in elk geval. Dat weet iedereen toch? Openbaring, Apocalypse. Dat is toch, u kent het wel, van de filmen zo. Komt allemaal niks van, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om het idee wat men erbij heeft, kennelijk, van allerlei ellende wat over de wereld komt. Dat is ook zo, ja. Dat is de ijzeren scepter of de ijzeren roede, waarbij de dingen stuk geslagen worden als pottenbakkersvaten, staat er. Waarna de koningen worden opgeroepen, nu dan gij koningen handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, want koningen zijn rechters der aarde. Dat hebben we afgeschaft, want wij hebben de trias politica. Hè? Hoe je dat schrijft, weet ik niet. De trias politica heb ik geleerd, moest je leren op school, de trias politica. Hebben wij, en dat betekent dat de koning geen recht mag spreken, dat betekent het eigenlijk. Hij mag ook geen wetten uitvaardigen, hij moet ze alleen tekenen. En dan doen anderen, die maken de wet in naam des konings, maar de koning zelf mag alleen linten doorknippen en handtekeningen zetten. Dat is ongeveer in het kort de triaspolitiek. Nou ja. Ik zal de volgende keer beter opletten. Maar zoiets, maar in de Bijbel is de wetgever de koning, en de koning is niet alleen de wetgever, maar ook de rechtspreker. Lees maar wat de Bijbel zegt over Saul, over David en over Juda en over de scepter die van Juda niet zal wijken, nog de wetgever van enzovoort. He? Want dat is de ideale situatie. Je moet alleen dan wel de ideale koning of de ideale zoon hebben. En daar zorgt God voor. Van bovenaf. En dat is wat hier beschreven wordt. En dan gaan we weer terug naar Handelingen 4. Wij leven dus in de tijd dat God zijn koning gezalfd heeft of gesteld heeft over Sion, de berg zijner heiligheid. Daar is niks meer aan te doen, daarom heet het een besluit. En intussen zegt die zoon, die koning zegt, eis van mij. Of de Heer heeft gezegd tot die zoon, God heeft gezegd tot die zoon, eis van mij en ik zal u geven enzovoort. En mijn vaste zin in dat verband is altijd, en tot op heden heeft hij niet geëist. Dat wil zeggen, dat komt in de toekomst. Als het zijn tijd is, dan zal hij namelijk te zijner tijd, schrijft Paulus aan Timotheus, in 1 Timotheus, het laatste hoofdstuk, 5 meen ik. Dan zal hij te zijner tijd vertonen de alleenwijze God, de onzienlijke God, enzovoorts. Die in ontoegankelijk licht bewoont. Dat is te zijner tijd. En Daniel zou zeggen, het is te bestemder tijd. Maar het is die tijd nog niet. En voor die tijd krijgen de koningen, dat staat er uitdrukkelijk, de vorstenraden, de rechtersraden, de koningenraden, krijgen de gelegenheid om die zoon te kussen. Dat wil zeggen zich te onderwerpen aan de Messias. De gezalfde des Heren. En in die dagen leven wij nog. Duurt het niet wat lang? Ja, het duurt wat lang, ja. Een van de punten in Gods agenda is namelijk dat hij zijn eigen hoedanigheden demonstreert in de loop van de geschiedenis van deze wereld. En een van die hoedanigheden is zijn langmoedigheid. En dat staat zwart op wit, heb ik niet bedacht. Dat is zwart op wit in 2 Petrus 3. De Heer is, waarom komt de Heer nog niet? Waarom komt het oordeel nog niet? Waarom breekt de dag des Heren niet aan? De Heer is langmoedig over ons, staat er. En achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, zoals Paulus het ons geleerd heeft. In al zijn brieven, schrijft hij. Schrijft Petrus, hè. Ik vind het prachtig, zulke dingen. Het is een duidelijke Bijbelse boodschap. Goed, en hier wordt dat min of meer officieel ons voorgehouden aan het begin van onze bedeling, om zo te zeggen. Dat namelijk de volkeren in opstand zijn in het algemeen tegen God. De heidenen en de volken Israëls, wat het maar is. Dat is inclusief het Joodse volk. Het is officieel inclusief alle volkeren. Maar er staat tegelijkertijd bij om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Dat wil zeggen dat die dingen die gebeuren, die komen toch overeen met de raad Gods. Ik vind het vers enigszins te veel één kant op vertaald, eerlijk gezegd, vers 28. Omdat je daar nu wel erg gemakkelijk in kunt lezen dat ook de vijandschap van de volken der aarde tegen de Messias door God gewild zou zijn. En ik moet zeggen dat Calvinisten daar geen moeite mee hebben. Ik bedoel, ja, ze hebben er wel moeite mee, maar ze worden geacht dat te geloven. Als leer van uitverkiezing dan, God bepaalt wie ongelovig is en wie gelovig is. Mag je zelf ook niet bepalen, dat is officiële leer. Ja, dat is officiële leer, ik kan het ook niet helpen. Dat is officiële leer, je moet wel tot geloof komen, maar het mag niet, want God moet het je geven. Dus je mag die stap niet zelf maken. Er moet iets in je leven gebeuren waardoor je dan toch zo ver komt en zo. Meestal betekent het dat je eerst door de ellende van je leven moet. En als je nou maar genoeg ellende gehad hebt of kunt beschrijven en vertellen aan andere mensen, dan kun je misschien nog eens een keer zeggen, waarschijnlijk ben ik nou wel uitverkoren. Enzovoorts. Zoiets. Maar die hebben het idee dat God alles in de wereld bepaalt. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat wordt geleerd in alle religies ter wereld. Dat het zo is. Maar het is niet zo. De verantwoordelijkheid voor ons leven ligt bij onszelf. Bij onze eigen beslissingen, onze eigen daden. Bij wat wij zelf accepteren, wat wij geloven of niet geloven. En dan wordt erop afgerekend. Het is jammer als je altijd kind had willen blijven en de schuld wil geven aan degene die boven je gesteld zijn, inclusief God, want daar komt het op neer, hè. Ik probeer het altijd netjes te zeggen en laten we zeggen tolerant, maar dat lukt mij uiteindelijk nooit. Want waar het op neerkomt bij die hele leer van uitverkiezing is dat God de schuld krijgt van alle ellende in de wereld. En dat is precies tegenovergesteld aan wat de Bijbel leert. Dus ja, eigenlijk is het dus godslasterlijk. Daar kan ik wel aardig over doen, want die mensen geloven dat. Ja, die denken dat dat er staat. Maar dat staat er niet, dat is ook niet zo. Bovendien, de hele Bijbel is in tegenspraak met die gedachte. De mens zelf is verantwoordelijk voor zijn eigen keuze. Dat is niet wat door God bepaald is geworden. voor zover de teksten zijn over uitverkiezing, gaan ze over andere dingen. Namelijk in de eerste plaats over de aanstelling van Israël, dan wel een volk dat speciaal de Heer zou dienen en dat dus een positie krijgt ter onderscheiding van de overige volkeren. Dat is één. En het andere is dat voor zover u en ik uitverkoren zijn voor eeuwige zaligheid, is het omdat wij in Christus zijn, want onze uitverkiezing is niet op persoonlijke titel, maar is omdat wij in Christus uitverkoren zijn, want God heeft Christus uitverkoren. Dat is Efeze 1. Hè? En of we één Christus zijn, ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Maar je kunt wel tot geloof komen en dan plaatst God ons in Christus en krijgen wij een toegerekende gerechtigheid en hoe het allemaal maar heten mag. En worden wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En een van die zegeningen in Christus, Efeze 1, is gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem van voor de nederwerping der wereld enzovoorts. Maar dat is niet een uitverkiezing om tot geloof te komen. Maar wij komen tot geloof om uitverkoren te worden. Om deel te krijgen namelijk aan de uitverkiezing van Christus. En die is uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En geen verwarrende discussie gaan voeren en iets introduceren als de zogeheten voorkennis Gods. Want dat heeft er niets mee te maken. Echt niet. Ook als je weet dat je tegenstander hierna E2, E4 gaat doen. Ik roep maar iets geks met een schaakbord. Ook als je dat zeker weet, is het nog steeds je tegenstander die de vrije keuze heeft om ook iets anders te doen. Dan moet je het zelf bedenken. Heb je dat nog? Je kunt met inzicht heel wat van tevoren weten. Maar het neemt niet weg dat die ander nog steeds verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Daar gaat het maar om. Zie? Nou ja. Voorkennis betekent niet dat van tevoren alles vaststaat. Dat is een misverstand. Verder, tot mijn verrassing, verbazing nog steeds, kent men gewoonlijk ook niet het onderscheid tussen wat God beloofd heeft en wat God geprofeteerd heeft. Als God profeteert dat ooit de antichrist op aarde zou geworpen worden, zal ik maar zeggen, dan moet je niet zeggen dat hij beloofd heeft de antichrist te zullen sturen. Want dat heeft hij niet beloofd. En als de Bijbel profeteert dat ooit de Joden weer een nationaal bestaan zouden hebben, een staat dus, in, laten we zeggen, wat tot voor kort Palestina genoemd kon worden en werd, dan moet u niet zeggen dat God het beloofd heeft. Want dat heeft hij niet beloofd. Hij heeft beloofd dat hij, niet alleen niet de Joden, dat hij Israël zou verzamelen, maar pas na zijn verschijning op aarde. En dus ook pas na de 70ste week van Daniël. En dat de profetieën die dan gaande over de 70ste week van Daniël impliceren dat er voor die tijd al een Joodse, niet Israëlitische, Joodse staat zou zijn in ongeloof in en rondom Jeruzalem. Jawel, dat is waar, maar dat heeft hij niet beloofd. Dat is wat geprofeteerd is. Je moet niet zeggen dat God die staat gebouwd heeft, want dat is niet zo. Heb je dat nog? Er is een duidelijk onderscheid tussen. Ja. En dat men dan in zit komt omdat men die heidense religieuze idee aanhangt dat God degene is die boven aan alle touwtjes trekt. Waarbij alle mensen marionetten zijn enzovoorts. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Sterker nog, de grote kracht in ons leven, in het leven van de mens, is niet God die aan touwtjes trekt. Het is de inwonende zonde in de mens. En als je toch iemand anders de schuld wil geven, dan is het de duivel. Die aan het begin staat van de zonde in de wereld. Zonder daar nou specifiek op in te gaan. Maar in het algemeen, het is de mens. En we zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Ik bedoel, wij kunnen geen weg ten leven maken, Maar we zijn wel verantwoordelijk om de weg ten leven die God zelf tot stand gebracht heeft, in te gaan. Dat is het. Goed. In de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, vertegenwoordigen dus de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Ja, dat wil zeggen dat wij in een situatie terecht zijn gekomen die tevoren geprofeteerd is. Los van wie wat zou doen, want dat is nog de vraag in deze zin, hè, om te doen, wie zou dan wat moeten doen? God? Wij? Of zijn het Pontius Pilatus en Herodes die wat zouden doen? Maar dat is het hele punt niet. Waar het om gaat is dat de geschiedenis gaat zoals het tevoren geprofeteerd is. Zie? En dat legt op ons dan ook verantwoordelijkheid. En dat kan ik rustig zeggen, want daar gaat het volgende vers over. Dat is de lijn die gevolgd wordt. En nu... Het woordje dan moet er weer uit. Ik weet niet waarom dat ertussen staat. Het is nu en niet dan. En nu, heren, zie op hun dreigingen. Dus niet zeggen dat God die dreigingen uitvoert via Herodes en Pilatus of zoiets. Het zijn hun dreigingen. Heren, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En dat woord vrijmoedigheid, dat komen we nogal eens een paar keer tegen. Ook met name natuurlijk in de zogeheten Hebreeënbrief, waarin ons uitgelegd wordt dat wij als gelovigen niet leven onder de heerschappij en normen van de Mosaïsche wet, dan wel de Joodse wet, maar dat wij leven onder het beginsel van het nieuwe verbond, onder leiding niet van Mozes of Aaron, maar onder leiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de opgewekte. Dat is degene die tot zoon gesteld is, enzovoorts. En in de Hebreeënbrief heet het dan dat wij ons met vrijmoedigheid zouden stellen onder het gezag van die hoge priester. Dat wil zeggen, onder de beginselen van het nieuwe verbond. Kortom, onder de, als ik het heel sterk zeg, onder de heerschappij van Christus. Laat ons met vrijmoedigheid naderen, heet dat, tot de troon der genade. En in hoofdstuk 10 heet het, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, enzovoorts. Die vrijmoedigheid. Maar het is ook de vrijmoedigheid uit Lucas, of uit Handelingen 2, waar Petrus zegt, het is, vers 29, het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid, vertaald met vrijuit, maar er staat echt dit woord, met vrijmoedigheid tot u te spreken van de patriarch David enzovoort. Dat wil zeggen met vrijmoedigheid het evangelie te prediken. Terwijl de wereld geregeerd wordt door Herodesen en Pilatussen en hun dreigementen, die willen dat we dat niet doen, is het gebed, zie op hun dreigingen en geef ons, uw dienstknechten, met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. In de opening mensmonds, zegt Paulus dan, hè, om het evangelie te prediken enzovoorts. Dat wil zeggen, vrijmoedigheid betekent wat het betekent. Vrije moed. Onbelemmerde moed. Dat betekent in officieel er niks van aantrekken van die dreigementen. Toch? Ik zeg het wat voortvarend, maar dat is wat het betekent. Hoe het in de praktijk gaat, dat is een moeilijke zaak. Ik heb groot respect voor mensen die met alle vrijmoedigheid spreken, ondanks de dreigingen. Want ja, er kan een heleboel misgaan, denk ik dan altijd maar. Maar niettemin, dit is de bedoeling. Uw dienstknechten zijn immers priesters naar de ordening van Melchizedek. Aan hen is het woord Gods toebetroond en ze zouden dus met vrijmoedigheid, zonder belemmering, uw woord spreken. Zo eindigt dit Bijbelboek ook met Paulus, die predikte, of hoe staat het precies, Handelingen 28. Ongehinderd, dat is het laatste woord in Handelingen. Onverhinderd. Predikende het Koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. Dat was ik vergeten, er staat zelfs vrijmoedigheid. Maar met de synoniem er nog achter. Hè? Onverhinderd, dat is wat hij deed. Officieel in zijn gevangenschap was dat. 2 jaren. Maar niettemin toch ruim genoeg om dit te kunnen doen. In belangrijke mate bij hem thuis dus. Hè? Hij ontving allen die tot hem kwamen. Zoveel ruimte had hij dan dus wel. Men denkt dikwijls dat hij in een kerker zat. In een cel met tralies ervoor. Dat was niet zo. Hè? Hij was gewoon in een particuliere woning. Of een ongewone particuliere woning, maar dat doet er nou niet toe. Maar, en op eigen kosten, bovendien, in afwachting van zijn proces. Hij mocht alleen de straat niet op, tenzij dan geketend aan een Romeinse militair. Dat is de officiële beschrijving van de Liberia Custodia. Ik moest even nadenken. Dan wel Custodia Liberia, daar ben ik nog niet uit. Maar Custodia, dat is gevangenschap. Bewaring betekent dat letterlijk. En Liberia betekent vrij. Dus vrije gevangenschap heet dat. Gevangenen van de keizer. Op eigen initiatief en op eigen kosten als Romeins staatsburger. Dus wel met beperkingen. Hij mocht zeker de stad niet uit. Onder geen beding. Maar hij deed daar gewoon dan toch zijn werk. Nou ja. Dus dat is het gebed. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht, Jezus. Dat is nog steeds binnen het kader van hoofdstuk 3 en 4. In die naam. Dat begon met dat teken van die genezing, van die kreupelen bij de schone poort van de tempel. En daar wordt met dit vers weer op teruggegrepen. Dat wil zeggen, daarmee worden deze twee hoofdstukken min of meer afgesloten. Want in vers 32 van Handelingen 4 wordt een andere draad opgenomen. Het is niet helemaal gelukkig uitgevallen hoofdstukindeling dus. En dan staat er: en als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Heb je dat? Kunt u het zien als een uitbeelding van de situatie in onze bedeling? Wij doen dat ook. Nog steeds. En welke plaats dat is? Ja, waar we maar samenkomen. Ik vind het wel aardig dat wij dus in Handelingen, zeker die eerste hoofdstukken, geconfronteerd worden met een plaats waar zij samenkomen, waar ze elkaar ontmoeten. Als je gelovigen wil ontmoeten, moet je daar naartoe. Welke plaats is dat dan? En ik denk echt dat het, want het ligt het meest voor de hand, dat dat de zogenaamde opperzaal nog steeds is. En nog steeds in het bezit van en onder de controle van ene Jozef van Arimathea. De aardigheid is trouwens dat in de volgende verse worden wij geconfronteerd met ene Jozef. Zodat je ziet dat het toch aardig aan elkaar hangt, hoor, de hele uiteenzetting. Maar ja, daarover hebben wij het de volgende keer. En wij zullen de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond uw woord, dat manna dat uit de hemel is nedergedaald, tot ons mochten nemen. Ons mochten verdiepen in weliswaar oude geschriften, maar niettemin uitspraken, schriften die ons spreken over onze tegenwoordige tijd nog steeds. De tijd der zaligheid, de welaangename tijd. De bedeling der verborgenheid waarin wij mogen leven en toegevoegd mogen worden aan die gemeente van eerstgeborenen met hun hemelse roeping en erfenis. bedanken u voor de rijkdom die we in dit woord vinden, omdat het ons uittilt boven de gang van zaken in deze opstandige, verwarde, duistere wereld. We danken u voor de rust die wij hierin mogen vinden, omdat u ons trekt uit die chaos, uit het tumult waarin de wereld constant zich bevindt. En we danken u dat u ons daarin als zodanig geen plaats geeft, geen functie geeft, maar dat u ons uw woord hebt toebetrouwd, opdat we dat in de eerste plaats zelf tot ons zouden nemen ter voorbereiding van onze eigen toekomst, en anderzijds opdat we getuigen van u zouden zijn en verantwoording zouden afleggen, ook in het openbaar van de hoop die in ons is. En daarom geeft u ons die vrijmoedigheid, Vader, opdat wij vrijuit bij gelegenheid zouden spreken van u en wat u tot stand brengt ook in onze dagen. Maar boven alles, opdat uw naam mag verheerlijkt worden, nu in onze levens en dat tot in eeuwigheid. Amen.